Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonderberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de inwendige zendingsbond, de tweede is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen wij van harte bij u aan. Verder vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang waarvan de opbrengst bestemd is voor de vakantie Bijbelweek. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tel, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor mevrouw Van den Berg Blanken, burgemeester Houtkoperlaan 20 in het Sint-Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Voor mevrouw Eef de Haas in Dekkerswald in Groesbeek. Voor de heer Van der Hatert, Nieuwedam 16 en de heer Van Wijk, Broekdijk 18 in Kesteren, in Rivierenland ziekenhuis in Tiel. Voor mevrouw Stam van Eldik, Lindenhoflaan 31, die nu definitief haar intrek genomen heeft in zorgcentrum Lingewaarde in Tiel. Voor de heer Van Doren, Arnoldus Jacobstraat 26 in de Ronding in Tiel. Voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfhezen. En voor de heer Ruud Thijssen, Berkenstraat 18, die wacht op behandeling in Utrecht in plaats van in Tilburg. Mevrouw Keuken van Inge, Arnoldus Jacobstraat 52, is weer thuis. Danken mogen we met de heren mevrouw Van der Voort van Olderen, verlengde ze Schoolstraat 19, die op 30 juni jongstleden 50 jaar getrouwd waren. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Ik noem nu het eerste vers van Psalm 92. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 145 en daarvan de versen 6 en 7. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. De Heer bewaart de ziel die hem bemint. 6 en 7 van Psalm 145. Psalm 100 en daarvan de versen 2 en 4 zingen we na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. De Heer is God erkend dat Hij ons heeft gemaakt en geen sinds wij. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. 2 en 4 van Psalm 100 zingen we straks na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige en jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, u de dank, de lof en de aanbidding voor wie u bent. De God die met mensen te maken wil hebben. En dat maar niet zijdelings en zo af en toe of alleen op zondag, maar elk moment van ons leven. U wilt er zijn en u bent er ook. En dat laat u merken. En daarom danken we u ook voor uw woord, waarin we op de hoogte gebracht worden van wie u bent en wie u blijft. En ook vanmorgen en vanavond weer opnieuw mogen we rondom dat geopende woord samenkomen. Wat een gunst en wat een voorrecht. We treffen het wat dat betreft. En waar hebben we het aan verdiend? Als we letten op zoveel mensen die dat moeten missen. Omdat ze vervolgd worden, verdrukt, naar het leven gestaan. Of onder moeilijke omstandigheden alleen kunnen samenkomen. We bidden u voor hen. Ontfermt u zich over hen. En wees ook hen een God van nabij. Juist ook op deze eerste dag van de week. Heere, we bidden van u om vergeving. Juist om datgene wat we al lazen uit uw woord, de 10 woorden, de 10 geboden. En als ze ons als een spiegel worden voorgezet en we blikken terug in ons leven, in de afgelopen dagen, de afgelopen weken, dan zijn we mensen geweest die u niet op het hoogst hebben lief gehad en de naaste als onszelf, maar die u zo vaak op het hoogst hebben misdaan. Ja, van het heilspoor zijn afgegaan. En wat ging dat gemakkelijk. En toch bent u er weer voor ons om ons terug te roepen. En om ons opnieuw bij de hand te nemen en ons te leiden en te wijden in de dingen van u en van uw koninkrijk. Help ons daarbij, o God, hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. Of op een later tijdstip op andere wijze. En geef dat niets of niemand ons hindert. Maar dat we zo betrokken zijn op de dingen van u, dat ze ons raken en ons leven in vuur en vlam zetten. En dat ze ons leven die wending geven om te gaan en te staan achter u aan. Wil ons zo een God van nabij zijn. Zonder u kunnen we niet. En hoor ons dan, o God, niet omdat we het waardig zijn, maar om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Wij lezen vanmorgen met elkaar uit de Bijbel, uit het Oude Testament, het 3e hoofdstuk uit de profetie van Jona. Jona 3 lezen we met elkaar. En in Jona 3... dan lezen we: het woord van de Heere kwam voor de 2e keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineve, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineve was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij preekte en zei: nog 40 dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineve geloofden in God. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. En toen dat woord de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineve werd op bevel van de koning en zijn rijksgrote omgeroepen: mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Tot zover onze schriftlezing van vanmorgen. Wij staan vanmorgen stil, in het bijzonder bij de eerste drie versen van Jona 3. Waar we lazen, het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. Tot zover onze tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we zingen uit Psalm 86 en daarvan de versen 5 en 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. De versen 5 en 6 van Psalm 86. Gemeente des Heren, wat is het fijn en een groot voorrecht als je weer opnieuw mag beginnen. Zomaar. Wat een genade. Nieuw leven. Er ligt dus dan een gedeelte achter je. Dat is je oude leven. En er ligt nog wat voor je. Dat is een nieuw leven, een nieuw bestaan. Er zijn wel eens mensen die gaan ergens anders een nieuw bestaan opbouwen. We gaan opnieuw beginnen, zeggen ze dan. Een nieuwe start, een nieuwe toekomst. En die gaan soms wel eens emigreren naar een heel ver weg ander land. Maar ja, wat er van terecht zal komen, dat moet je maar afwachten. En soms zijn er ook televisieprogramma's die houden je dan op de hoogte van hoe het met die mensen gaat na een paar maanden, na een jaar. Het wel en het wee. Aan het begin van Jona 3 lees ik ook van een nieuw leven dat begonnen mag worden. Door Jona. Mens, wat heeft die man het benauwd gehad in dat vissenlijf. We hebben daarvan gehoord. En hij heeft dat ook bekend gemaakt aan de Heer zijn God. Lees Jona's gebed er nog maar weer eens een keer op na. Tweede hoofdstuk. En als hij dat gebeden heeft, dan ineens ligt hij daar. Op het strand. Uitgespuugd. Jona die zal overal gedacht hebben terecht te zullen komen, maar daar niet. En toch kwam hij op het droge. Jona die had geen veilig strand voor het oog. Hè, met scheepkool onder Jezus' hoede. Maar hij kwam wel veilig op het strand. Hij heeft het door Gods genade overleefd. Ja, en wat doe je dan? Als je daar uit die grote vis uitgespuugd weer aan wal komt, dan wrijf je misschien eerst je ogen eens goed uit van heb ik het niet gedroomd? Is het allemaal wel echt zo? En dan ga je verder, dan denk ik dat je droge, schone kleren thuis gaat halen. En dan ineens, dan klinkt het weer in het leven van Jona. Jona, je moet op herhaling. Nee, hè? Niet weer. Jawel, hij moet op herhaling, want God laat niet los de werken van zijn handen en God laat niet los de woorden van zijn mond. Wat hij gezegd heeft gebeurd en wat hij beloofd heeft, dat doet hij ook. Jona op herhaling. Moet hij weer naar Tarsis? Nee. Nee, dat laat Jona wel uit zijn gedachten. Op herhaling moet Jona. En let er maar op. Gelijk de woorden aan het begin van Jona 3, die lopen gewoon gelijk op, gewoon parallel met de woorden uit het begin van Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona. Alleen, er staat in 3 vers 1 nog wat bij vermeld, en dat wordt dan benadrukt voor de tweede keer. Dat is die herhaling. Dat is dat weer opnieuw. En in dat voor de tweede keer kun je zeggen, ligt dan ook Gods geduld opgesloten. En niet Jona's enthousiasme. Gods geduld. En Gods genade ook. Het is een groot wonder te noemen bij alle andere wonderen die in het boek Jona worden verhaald. Het is een groot wonder te noemen dat God nog verder wil met zo'n onwillige Jona. Dat God nog verder wil met zo'n averechtse knecht van hem. Dat God nog verder wil en doorgaat met iemand die toch aardig tevoorschijn is gekomen als iemand die heeft gesolliciteerd naar zijn ontslag. Het woord van de Heere kwam tot Jona voor de tweede keer. Nee, het ligt er niet aan dat de Heere God met eerbied gezegd niet duidelijk zou hebben gesproken. En daarom moet hij het nog maar weer eens een keer voor de tweede keer zeggen. Het zit hem niet daarin dat er te veel bijgeluiden zouden zijn geweest om de stem van de Heere God scherp te verstaan. Het is niet zo geweest, nee, het zat hem in Jona. Het zat hem in zijn oren, het zat hem in zijn hart, in zijn onwil, in zijn ongeloof ten diepste. Hij wist het veel beter dan de Heere God. Ja, en wie eigenlijk niet? Zijn we nooit weggelopen? Met Gods opdracht vandaan? Met zijn woord vandaan? Wat tot ons gekomen is? Kijk, we kunnen naar een Jona gaan zitten wijzen en zeggen, oh, het is er toch een. Deserteur. Wegloper uit het leger van Gods koninkrijk vandaan. Maar ik? Ben ik een voorloper? Of ook een wegloper? Weglopen bij de Heere God vandaan is wat, maar God voor de voeten lopen? Dat je dus voor hem uitgaat, dat is ook wat hoor. Net zo goed. Besef dat wel. Levend voor Gods aangezicht. Gevolg geven aan zijn woord. Hier mag Jona op herhaling. Een herkansing. Tweede keer. Zo is God. Ik weet niet of ik dat gedaan zou hebben. Bij zo een als die tot mijn personeel behoorde. Ik zou eerst eens goed nadenken en op mijn hoede zijn en een stevig gesprek met zo iemand hebben. Maar ook hier blijkt, God is getrouw. Hij blijkt en blijft de getrouwe, ook al zijn wij ontrouw. En het is dan ook alleen in zijn naam en in zijn kracht dat we er op uit kunnen. Wat dat betreft is de opdracht in hoofdstuk 3 aan Jona ook even iets anders gesteld dan in hoofdstuk 1, het begin. Predik tegen haar, tegen Nineveh. Ja, dat stond ook in hoofdstuk 1. Dat had de Heere al gezegd. Maar hij zegt er hier nog iets bij. En blijkbaar wil dat dan ter onderstreping, benadrukking gezegd worden. Predik tegen haar, de prediking die ik, zegt God, tot u spreek. Ik denk dat je daar eens op moet letten. De prediking die ik, het woord dat God, tot u spreekt. Daar is om zo te zeggen geen woord van Jona bij. Hij hoeft alleen maar door te geven. Uit te dragen. Te etaleren. Het is alleen maar nazeggen wat hem is voorgezegd. Zo doet de Heere God dat trouwens altijd hoor. Lees je Bijbel er maar op na. Al zijn knechten worden zo in dienst genomen dat ze alleen maar hoeven te zeggen wat God heeft voorgezegd. Maar wat komen we in een geweldige kramp terecht als we denken dat wij het moeten doen, dat we het zelf moeten doen. Dat we denken dat we het beter kunnen. Dan loop je ook in 2011, oh, maar wat gemakkelijk de Heere God voor de voeten. Ook al klinkt het misschien heel goed en heel stichtelijk en heel wat al niet meer. Preek de prediking die ik tot u spreek. Dat vraagt dus van zo iemand een gewoon luisterhouding. Wat zegt God? Wat spreekt de Heere? En dat vraagt van je een ootmoedig je schikken onder zijn woord. Of dat moeilijk is? Nou, daar kan ik alleen maar ja op zeggen. Want zijn woord, die Bijbel, die wekt al zo gemakkelijk bij mij een ja maar op. En dan zit ik er alweer boven. En dan kom ik alweer in het geweer. Ja maar. Wat zijn er mensen, ook vandaag de dag, die, het maakt niet uit welk etiketje ervoor zet, die hervormder of die evangelischer willen zijn dan God. Schrik niet, en ik meen het serieus wat ik nu ga zeggen en niet als grap, maar de Heere God is juist niet hervormd, de Heere God is juist niet evangelisch, de Heere is God en niemand meer. God is de Heere en God is niet de God van mijn groep. Van mijn partij. Maar hij wil dat ik van hem ben. God heeft recht op mij. Recht op mijn gehoor. Recht op mijn hart. Hij is immers de eerste. Mijn meester. De meester. Mijn meester. En hij zegt me in zijn woord. En door zijn woord. En door zijn wet. Wat hij van me vraagt. En niet schrijf ik hem de wet voor. Een uiterst goed luisterend leven, afgestemd op die Bijbel, daar komt het op aan. En wat merk je bij Jona? In hoofdstuk 3 nog niet zozeer, maar straks in hoofdstuk 4 wel. In Jona daar huist de gedachte van, ik weet het beter. Ik weet het beter dan wie ook maar. Ik weet het beter dan God zelfs. Je ziet hem haast gaan en hij moet en hij mag gaan zeggen wat God zegt. Nazeggen wat God hem voorzegt. Prekend wat de Heere hem heeft laten weten. Maar dat moeilijk is, zei ik net al. Een voorbeeld. Mozes. Mozes, ook in het Oude Testament. Die had destijds dat probleem ook en die zei, ik kan niet zo goed praten. En verschillende andere profeten die komen daar ook mee aandragen. Ik heb een zware tong, zeiden ze dan, of ik ben te jong. Ook dat kwam voor. En dan moet je er maar eens op letten, als je die gedeelte leest in de Bijbel, dat de Heere God dan steeds met dezelfde oplossing komt, in dezelfde richting spreekt. Hij zegt als het ware, laat mij maar aan het woord. Zeg nou maar na wat ik je voor heb gezegd. Is er iets gemakkelijkers? Ja, of is dat iets moeilijks? Misschien doen de kinderen wel eens dat spelletje op een verjaardag of zo. Als je met meer kinderen in huis zit. En dan begint de een, die fluistert de volgende een zin in. En die volgende moet die zin of een bepaald woord weer doorfluisteren aan weer de volgende. En zo gaat dat de kring rond. En dan moet je kijken of degene die het eerst dat zinnetje heeft ingefluisterd, hetzelfde zegt als waar die laatste mee komt aandragen en wat die heeft gehoord. En dan merk je hoe moeilijk luisteren is. Ook het luisteren naar God. Want soms dan bakken we er maar wat van. En dan denken we maar iets gehoord te hebben. Terwijl God juist benadrukt, predik nou maar het woord dat ik tot je heb gesproken. Laat mij nou maar aan het woord. Zeg het maar gewoon na. En als je die weg gaat, ja, dan moet je eraan geloven. En dan mag je het ook geloven. En dan kun je ook met die boodschap onderweg zijn. En dan ben je als het ware de mond van de Heere God. En je laat hem aan het woord. En je gehoorzaamt hem. Maar achteraf moet je zeggen, Jona die gelooft er geen ene draad van. En Jona die gunt God niet zijn woord. En aan het woord te komen. En hij gunt God niet de eer. Goed, hij gaat er dan hier in het derde hoofdstuk met frisse tegenzin tegenaan. Hij moet wel, maar is zijn hart nou echt zo bewogen met die mensen in Nineveh? Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Blijkbaar is de Heere het niet verdrietig om hetzelfde te zeggen. En het is nuttig, het is nodig, het is genade voor degene die het hoort. Hier proef je die geweldige genade van God in. God wil die boodschap zo graag kwijt en ook doorgezegd hebben. En met deze boodschap komt God dan in feite naar die heidense stad. Als God de allereerste keer komt in de Bijbel, dat is bijna op bladzijde 1, dan komt hij tot Adam en tot Eva en zij vluchten weg. En als je dan een grote sprong neemt naar het Nieuwe Testament en even denkt hoe God de tweede keer sprak door Jezus Christus op Golgotha. Zo krachtig, zo prachtig en zo overtuigend. Hebben we het gehoord? Hebben we het vernomen? God komt door alles heen en tegen iedereen in met zijn genade. En daar staat hij voor in en daar zorgt hij ook voor. En bij God is geen plaats voor onze eigen inbreng, voor onze eigen willigheid. Daar moet je eens over nadenken. Hoe je in het leven staat voor God en gaat voor God. Of je de koers volgt van Jona 1. Of dat je de koers volgt van Jona 3 van nou ja, vooruit dan maar. Of de kompas van het leven je eigen wil of je eigen onwil is. Of dat je kompas is het woord van onze God. Welke kant gaat het met je op? Nou staan er van dat Nineveh heel bijzondere dingen geschreven. Aan de ene kant is en blijft het die geweldig grote stad waarvan het kwaad is opgestegen tot voor Gods aangezicht. En zo kan het niet langer. Aan de andere kant lees je ook, en dan wijs ik even naar de Statenvertaling, dat het een grote stad Gods is. Hoezo? Een grote stad Gods. Herzien in de Statenvertaling, hij vertaalt een geweldig grote stad. En dat het een stad Gods zou zijn, is daar weggelaten. Ik snap dat niet. Hoe krijg je dat op één lijn? Stad Gods. Die uitdrukking komen we vaker tegen in de Bijbel. En dan wordt er steeds gedacht en gewezen en gezien op Jeruzalem. De heilige stad. De plek waar de tempel staat. Daar waar God zelf woont. Daar waar zijn heil wordt verkregen. Stad van de vrede ook. Stad van de shalom, van de heelheid. Maar is in die zin Nineveh dan ook een stad Gods? Of moeten we lezen? Een geweldig grote stad. Je kunt ook spreken van een reusachtige stad. Ook al geloof je niet in reuzen. Misschien heb je niks met reuzen. En dat wordt bedoeld. Die stad is haast goddelijk. Zoals een god zo groot is. Zo geweldig groot was Nineveh. En tegelijkertijd niet goddelijk. Maar vol verderf en goddeloosheid. Daar waar hij juist niet zelf woont. En waar alleen maar onheil wordt gevonden. En het leven in der eeuwigheid buiten hem. Nineveh. Geweldig grote stad. Onmetelijk haast. Dominee Kolbrugge. Die heeft gezegd en dat trof me. Als God zich ontfermen wil, dan is niets hem te goddeloos. Met andere woorden, God is toch altijd nog weer groter dan de grootst mogelijke geweldige stad of mens. Wij hebben het wel eens over de grote stadsproblematiek. Als je daarover leest in de kranten of hoort in het nieuws. En soms huiver je daarvan. Of soms ook al niet meer. Vind je het maar een ver van je bed show. Maar ook zo'n geweldig grote stad ontsnapt niet aan Gods aandacht. Mooi hè, dat we straks onze gaven mogen geven voor de IZB-collecte. De inwendige zendingsbond die vaak ook de grote stad bezig is om het evangelie van de Heer Jezus Christus aan de man, aan de vrouw, aan de jongen, aan het meisje te brengen, terwijl men er wellicht nog nooit van heeft gehoord in Nederland. Machtig. Dat dat werk door mag gaan en gezegend wordt, mede doordat we bijdragen. Daar in Nineveh, hoe groot de goddeloosheid ook was, des te meer kon God er zijn genade aan kwijt. En dat liet hij ook preken. Dat troost me. Niet om maar door te gaan op mijn eigen gekozen weg, maar dat troost me. Nooit ben ik te ver weggedreven, te ver weggelopen, te ver weggekropen voor Gods aangezicht vandaan. Of hij weet me te vinden. En hij zoekt me op met zijn woord, met zijn genade. Mensen schrijven mensen wel eens af. Mensen doen een ander wel eens van de hand. Maar God laat daarentegen in het heden van zijn genade ons nog preken. En dat meent hij ook. Hoe groot je dan ook bent of je je voordoet, wie je dan ook bent, hoe geweldig als persoon, als individu of als stad. God komt binnen. En neem God daarom maar serieus. Hè, als enkeling, als gemeente, als kerk, maar ook wereldwijd. Nooit kan het geloof van die God te veel verwachten. Dat was wel een hele tour hoor voor Jona om de boodschap te brengen. Want die geweldig grote stad, daar staat bij hoe groot het was. 3 dagreizen. En dan staat er schuin gedrukt in doorsnee. Dus eigenlijk staat dat er niet, maar misschien moeten we die kant op denken. Als je van het ene puntje links bovenin, dat andere puntje rechts onderin, die stad zou doorlopen, dan ben je 3 dagen onderweg. Dat is wat. Zo'n grote stad. 3 dagreizen. Het kan ook betekenen, wilde je de belangrijkste punten in die stad, het gemeentehuis en het politiebureau en de kazerne en allerlei andere overheidsgebouwen bezocht hebben, was je 3 dagen onderweg om die af te wandelen. Dus ik weet niet of het precies de doorsnee was, of het langs die belangrijke plaatsen te gaan, maar dat geeft wel weer de grootte en het eigenlijk ondoenlijke om die stad door te trekken en de boodschap te brengen. En Jona die begint er dan weliswaar aan, maar jawel, na 1 dagreis. Dus als die 1 dag onderweg is geweest door die stad, dan gaat zijn prediking, nee, dan gaan de woorden van God als het ware al als een lopend vuurtje door dat hele grote gebied heen. En de preek die vliegt als het ware voor de prediker uit. In onze dagen hebben we de grote steden binnen de kortste keren afgeschreven. Maar God gaat erop in. Jawel. En hij zorgt voor zijn eigen zaak. Het viel me op dat 3 dagreizen daar stond. Want dat getal 3 kom je nog een keer tegen in het boekje Jona. En dat waren die 3 dagen en 3 nachten dat God hoogstpersoonlijk met Jona en Jona hoogstpersoonlijk met God werk heeft gehad. Op een uiterst indringende manier en op een hoogst persoonlijke manier. En Jona bekeerde zich en hij wendde zich tot de Here en hij deed belijdenis van schuld. Nee hoor, nee, daar lees ik niks van. In dat tweede hoofdstuk. Lees dat gebed nog maar weer eens thuis. En als hij dan naar Nineveh moet, naar die grote geweldige stad, dan staat hem dat tegen. Zijn eigen 3 dagen uit het verleden is die blijkbaar vergeten. En die komende 3 dagen die overziet hij maar nauwelijks of slecht. En hij gaat met lood in zijn schoenen of in zijn sandalen, knikkende knieën. Hij ziet het eigenlijk niet zitten, zo lijkt het wel. Het is natuurlijk ook geen kleinigheidje als in je eentje die grote bruisende stad moet binnenwandelen. Met zijn krotten en met zijn villa's in de buitenwijken. En het gewoel in het centrum. En dan ook nog eens een keer een boodschap gaan brengen die totaal haaks staat. Op het hele levensgevoel van de mensen daar. En alles wat gedaan en besproken wordt en alles wat door elkaar krioelt. Ach, misschien dat we denken die Jona, die kennen we. En ook hoe het afloopt. En mij niet gezien in zo'n grote stad bezig te zijn. Nee, blijf dan ook maar heel dicht bij huis. Misschien heb ik daar al werk genoeg, dicht bij huis. En komt het er dan van, om het woord van God verder te brengen, te preken? Nog niet zo lang geleden verscheen er een Engels rapport dat onderzocht had hoe mensen tot geloof kwamen. En opmerkelijk genoeg stond daarin te lezen dat verreweg de belangrijkste weg tot het geloof was dat mensen waren meegenomen naar een eredienst. En vaak op uitnodiging van een bekende, een buur, een vriend, een collega. Dat is opvallend, dat juist die kerkdienst, die eredienst, zo'n belangrijke rol speelt bij evangelisatie, bij het doorgeven. Uitnodigend gastvrij zijn. Opmerkelijk dat God zorgt voor zijn zaak. Niet buiten mij om, maar dwars door ons heen. En we weten alles van Jona, maar zelf hebben we ook een geweldige taak naar onze vrienden, onze bekenden, onze familie. Kijk, en dan kun je ook gaan zeggen en denken, ik kan niet praten. En je kunt intern van alles en nog wat aan de orde stellen. Maar ondertussen staat heel de wereld om ons heen wel in brand, hoor. En het is zaak dat daar geblust wordt. En een ander vuur wordt ontstoken. Heel de wereld om ons heen is erger dan Nineveh. Nee, ik hoef geen 3 dagreizen richting mijn buurman of iemand anders aan het eind van het dorp of de straat. En toch is dat vaak al zo'n grote stap voor ons. Maar bedenk eens 1 ding, is God dat niet waard dan? De eer van zijn naam? En komt hij ook vandaag de dag, heel in het bijzonder, niet weer met zijn eigen woord? Met Jona 3 moet Jona 1 weer eigenlijk helemaal van voren af aan beginnen. En ik denk bij mezelf, Jona, wat heb jij toch voor een oponthoud gezorgd? Wat is er een tijd verloren gegaan? Dat zal ons toch niet overkomen? Wie haalt het in zijn hoofd? Wie heeft het in zijn hart om nooit 1 woord tot behoud te spreken van die en gene? Je vriendjes, je vriendinnetjes, heb het maar over Jezus met ze. Mag ik het zo zeggen? als Gods genade en Gods liefde als het ware staan te popelen om naar medemensen te gaan. Zondaren, jawel, zonder zitters, naar heidenen toe. Wie ben ik dan? Wie zijn wij dan die ons de luxe durven te permitteren en te zeggen en te doen? Ik doe het niet. Ik geloof er niet in. Hier in Jona is het door de lamlendigheid van Gods knecht dat die arbeid niet vordert. Wat heeft de Heere God een rare kostgangers. Doe het zelf eens op hun eigen wijze, onwijze manier. En wanneer je soms wel eens een blik slaat achter de schermen van alle kerkelijk bezig zijn, waar een buitenstaander geen begrip, geen weet van heeft, die mag zich meer dan eens afvragen, wanneer begint nou eens het eigenlijke werk? Wanneer wordt nu die ene naam eens echt doorgegeven? Wanneer wordt de omgang met God voor onszelf, maar ook voor onze naasten, nu eens acuut? Zodat ook anderen op de hoogte komen dat we een God hebben die leeft. Vaak dan keren wij het om. Wij denken van, ach, een niet-gelovige, iemand die nergens aan doet, dat is vaak een veel groter obstakel dan de gelovige. En wij doen er toch al aan. Ja, maar is het niet precies omgekeerd? Hier zien we hongerige heidenen. En in het Nieuwe Testament, waar Jezus vertelt, daar ging het sneller met de tollenaar dan met de fariseeën. Gemeente, laat het een waarschuwing voor ons zijn. En een reden te meer om de eer van God te zoeken en te bedoelen in alle dingen, in heel mijn leven en juist ook naar elk ander toe. Amen. Psalm 51 zingen we en daarvan de versen 7 en 8. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. 7 en 8 van Psalm 51. en gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus, dank voor uw geduld dat u hebt met ons als mensen. Dank voor uw geduld dat bij u de maat niet vol was ten tijde van de tijd van Jona. Opnieuw moest hij erop uit om de boodschap die u verkondigd wilde hebben ook aan de man, de vrouw, het kind te brengen. Dat ze zich moesten wenden tot u. Heere God, wij kunnen soms zo onze gedachten hebben bij uw woord. Onze twijfels of ons ongeloof. En toch bent u het zelf die het ook ons toeroept. Preek maar mijn woord. Zeg maar voort wat ik heb voorgezegd. Geeft dat ons dan dat evangelie niet schamen, maar het beamen en het uitdragen. We danken u dat uw woord nog steeds zijn loop heeft over het hele rond van de aarde. Geef, Heere, dat de vlam niet wordt uitgedoofd. En het gevaar is groot, juist ook als we wonen in een land waarin al eeuwenlang diezelfde boodschap mag klinken. Geef, Heere God, dat we u niet in de weg staan of voor de voeten lopen, maar ruim baan maken voor het evangelie van de Heere Jezus Christus, voor de komst van uw koninkrijk. Ook al worden we in dit leven nog zo vaak geconfronteerd met onvolkomenheid, met verdriet, met eenzaamheid, met ziekte en met handicaps. En daarom dragen we ook in het bijzonder degene aan u op die ziek zijn of mankerende, die thuis chronisch ziek zijn en verzorgd of verpleegd worden. Maar wil ook gedenken degenen die in de verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen vertoeven. We bidden voor meneer Van der Hatert in Tiel, als ook voor meneer Van Wijk die daar verblijft in het Rivierenland ziekenhuis. En we danken u met mevrouw Keuken dat zij weer thuis mocht komen. Geef haar kracht, o God, en sterkte van u te verwachten. We bidden u voor meneer Van Doorn en meneer Van Inge, voor mevrouw Jansen van Tuil en mevrouw Stam van Eldik. Gedenk Eef de Haas in Groesbeek en wil ook haar sterken. We danken u dat mevrouw Van den Berg Blanke weer thuis mocht komen uit Nieuwegein. Geef ook haar te merken dat u een God bent van nabij, die bemoedigt en troost en die erbij is. We bidden u voor Ruud Thijssen en de behandeling die hij moet ondergaan. Schenk hem te leven heel dicht bij u en te weten dat u die God bent die nooit loslaat wat u beloofde. En dat u die God bent die ook bemoedigt en troost. Zorg ook voor allen die om onze zieken heen zijn geschaard. Vaak met zoveel zorg en soms ook met het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Maar dan toch mogen onze handen vouwen en de toevlucht nemen tot u en ons gedragen weten door uw eeuwige armen onder ons. Heere God, we bidden u voor meneer en mevrouw Van der Voort van Olderen, die in de afgelopen week mochten stilstaan, 50 jaar elkaar trouw te zijn geweest, een halve eeuw lief en leed gedeeld, bij hoogte en dieptepunten steeds weer te merken, toch verder te kunnen. Geef ook, o God, dat ze zich gedragen weten door u, de God van hun leven. En ontfermt u zich ook naar de toekomst toe over hen. We bidden u voor het werk van de IZB, waar we straks onze gaven voor mogen geven, als ook voor het werk van de kerkrentmeesters en het bouwfonds. Laat onze gaven geen afkopen zijn, maar juist des te meer ook een stimulans om er zelf meedoende te zijn, tot eer van u, opdat uw woord voortgang hebben, her en der en overal, en het niet gehinderd wordt. Heere God, wil ons zo dragen, ook het verdere van deze dag, en ons vanavond opnieuw als gemeente samenbrengen onder het geklank van uw woord, Wat een geduld hebt u met ons. Ook daarin laat u het opnieuw horen wie u bent. Zorg zo voor uw woord, Heere God, dat het wat uitwerkt door uw geest. En maak ons zo wegwijs in de wirwar van het leven. Hoor ons in de vergeving van al de keren dat we dienst weigerden. Of het misschien wel beter wisten dan u. In de vergeving van al de keren dat we niet aan u dachten. Maar dachten vrij te zijn en vrij te hebben. Ook in onze vakantie. Maar we zijn nooit vrij van u, toch? Want u bent nooit vrij van ons. En u wilt altijd weer er zijn. Heere God, we bidden u ook voor hen die erop uit zijn getrokken om te recreëren. Neem hen in uw hoede. Her en der ook waar ze heen gingen. En geef dat het mag leiden tot rust komen. Van alle drukte die er ongetwijfeld geweest is. En breng ook weer terug. Wees ook met al degenen die thuis blijven, om wat voor reden dan ook. Geef dat ze niet vereenzamen, maar dat we allen bijeen elkaar mogen brengen. En dat bent u, de God van ons bestaan. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. En de Heere onze God zegene u daarbij, als ook uw gaven. Daarna zingen we van de laatste psalm uit ons psalmboek, het eerste en het derde vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft God naar zijn hoogbevel met het klinkend cymbalspel. 1 en 3 van psalm 150. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.